Gemeente, voor u hoopt volgende week zondag voor te gaan, de 25e oktober, Deo voor Lente. 'S Morgens om 10:00, proponent A. van Kralingen uit de Ridderkerk. En 's avonds om 6:30, dominee G. van Wijk uit Hedel. Wat heeft de collecten in de eredienst van vandaag? De eerste is bestemd voor het onderhoudsfonds, de tweede voor de evangelisatie. Deze collecten worden gehouden bij de uitgang vanwege de omstandigheden. En dan ook in verband met de omstandigheden. Verschillende van u hebben daar wellicht ook de mail over gelezen. Wordt u verzocht om vanmorgen niet te zingen, maar te neuriën. Dan bij de uitgang ligt voor alle kinderen nog met het oog op dankdag een dankdagkalender gereed. Die mag dan uiteraard worden meegenomen. Tot zover nu de afkondigingen. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. In de wetten van Mozes, Deuteronomium 24 en daarvan het 8e vers, daar luidt het als volgt: wacht u in de plaag van de melaatsheid, dat gij naastig, ijverige, waarneemt en doet naar alles wat de Levitische priesters u lieden zullen leren, gelijk als ik hun geboden heb, zult ge waarnemen om te doen. Zetten we nu deze dienst voort, gemeente, met, zoals verzocht is, ook neuriën. Psalm 60, het eerste vers. O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons. Wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Mogen we hopen dat het niet is van wel geslagen, maar geen pijn gevoeld. Het wankelt, het gevoelt uw slagen, Ayret. Genees het van zijn plagen. Psalm 60, het eerste vers. We gaan luisteren naar de wet van de Heer onze God en ook de samenvatting daarvan zoals de Heer Jezus Christus die geeft, citerend uit het Oude Testament ook in het Evangelie. Aanvankelijk had ik daarna willen laten zingen Ontzondig mij met hyssop, maar ik begreep dat er een psalm is die door de kinderen, ik meen voor de zondagsschool, geleerd wordt door een groep. En daarom zingen we Psalm 119, het 88ste vers, gun leven aan mijn ziel. Dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stuur mij in rechte sporen, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Hij zoekt uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw geboden te horen. Psalm 119, vers 88, dat meeneuriënt, nadat we geluisterd hebben naar de wet en de samenvatting. Daar in de woestijn, tijdens de reis op weg naar het beloofde land, sprak God al deze woorden die vanmorgen ook in ons midden klinken. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heeft. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van datgene dat boven in de hemel, nog wat onder op de aarde, nog wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden van degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar of dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag, daarom zegende de Heere de rustdag en hij heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder en allen die over u gesteld zijn, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En er kwam een wetgeleerde naar de Heer Jezus toe en die vroeg aan de Heer Jezus wat van die 10 geboden uit de wet van Mozes nou het belangrijkste, het grote gebod was. En toen gaf de Heer Jezus hem dit een antwoord. Ge zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, dat wil zeggen onlosmakelijk daarmee verbonden, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. bidden we de Heere God nu om zijn Heilige Geest. Heere onze God in de hemel. Het is een tijd geweest, als het dan ging over de gevreesde ziekte, dan wisten we meestal wel welke gruwelijke kwaal daarmee werd aangeduid. Maar er zijn zo meer kwalen die we hebben te vrezen, die we hebben te duchten. Het verleden en ook in het heden. Die ziekte die rondwaart al maandenlang met dat C-woord. Heer, en dan geeft u het ons dat we samen mogen komen. Hier in dit gebouw. Op deze uw dag. Net minder dan we anders gewend zijn. En andere dingen ook. We zijn gewend om te zingen met mond en, als het goed is, met mond en hart. Heer, laat ons hart in ieder geval toch ook vervuld zijn van de lof van uw naam. En ook van ootmoed. Van schuldbelijdenis. Met dat 88ste vers dat de kinderen uit het hoofd leren. Zoek uw knecht, zoek uw dienstmaagd. Ofschoon wij uw wetten hebben geschonden. Dat geldt voor ieder van ons, heren. Wie we ook zijn, hier in de kerk. Of thuis meeluisterend en meekijkend. Van de oudste af tot het kleinste kind toe. Ontkomt niemand van ons aan die besmettelijke, die erfelijke kwaal van de zonde. Heer, en hoe zouden wij dan nu verder gaan met deze eredienst? Vanuit ons geen hoop. Maar dan weten we toch vanuit uw woord, van onze hoge priester, onze enige hoge priester. Die biddende en die dankende hoge priester aan uw rechterhand, hemelse Vader. Die zichzelf gaf ten offer voor onze zonde. In zijn naam komen we tot u. Smekend om vergeving en om genade. Persoonlijk en ook ambtelijk in deze dienst. Alle bijzondere taken die er zijn van koster en organist. Broeder, een bijzonder van het bestuur dragen we nu op. Ouderen, kinderen. De kinderen is het weer een vakantieweek. En het is in ieder geval een vrije dag voor zover niet te werken van de barmhartigheid en de noodzakelijkheid plaatsvinden. Maar wilt u juist op deze rustdag, Heren, werken door uw Heilige Geest, op en onder de preekstoel en thuis. Schenk ons uw Heilige Geest, Heren, in rijke mate. Dat uw woord voor ons helder mag zijn. Wil ons voor de zonde verduisterde verstand, wil dat verlichten. Heere, maak ons wijs door uw Heilige Geest tot zaligheid. En raak daartoe dan ook in bijzonder onze harten aan. Ons harten die van nature zo gesloten zijn voor u en voor uw woord. Zo eigen gereid, onze eigen gang gaan. In plaats van op het pad van uw geboden te treden. Maar leer het ons, Heere, niet om daar nog de hemel mee te verdienen, want is er maar één die dat gedaan heeft, onze Heere Jezus Christus. Zijn volbrachte werk, daar moeten we het van hebben, o God, maar wil daar ook uitnemen. En als we ook wel eens zingen, hij zond zijn krachtig, zijn geneeskrachtig woord. Hij deed hen bij zich schuilen en bracht hen genezing voort. Laat ons dat dan mogen ondervinden, Heere, voor het eerst in ons leven als het nog nooit gebeurd is. De kracht van uw woord en geest. En anders, dat kan zo wegzakken. We kunnen zo zompig zijn in ons christelijk geloof. Zo afgezakt en weggezakt. Persoonlijk. Als kerk, als gemeente, schenk een herleving, Heren. En wil daartoe uw Heilige Geest schenken. Schenk een herleving. En als we onszelf een beetje hebben leren kennen, zullen we er ongetwijfeld achter aanbidden. En begin dan maar bij mij. Dan heb ik het hardste nodig. Heren, zo zijn onze ogen op u. Het verdient hebben we het allemaal niet. Maar wilt u het geven, Heren, hier? En overal, dichterbij en verder weg, waar samenkomsten zijn, achter wat voor kerknaambordje dan ook, zijn er zoveel geworden in onze dagen. van binnen en buiten verband en reformatorisch en hervormd en evangelisch en wat al niet meer. Heere, laat de verdeelde tongen als van vuur van uw Pinkstergeest op ieder zijn. Nogmaals, kan niet om ons, maar hebben het wel nodig. En als dat niet kan om iets van ons, doe het dan omwille van uw grote naam. Neem redenen uit uzelf, zoals vroeger gebeden placht te worden. Het is waar. Doe het omwille van uw grote naam, Heere. Denk aan uw eigen eer in onze dagen. Want er wordt wat afgegeven op de kerk. En dat is al erg. Het is uw gemeente, maar ook op u. Als men nog rekening houdt met u, als men uw naam zich nog herinnert. Heere, we bidden u om de eer van uw grote naam. Schenk ons een rijk gezegend samen zijn. Uit genade. Om Jezus wil alleen. Onze grote geneesheer. Die machtige medicijnmeester. Voor wie er geen hopeloze gevallen bestaan. Amen. Vanmorgen een aantal schriftlezingen gemeente. Allereerst enkele gedeelten uit het boek Leviticus. Leviticus 13. En dan beginnen we met de eerste 8 versen. Leviticus 13, vers 1 tot en met 8. Verder sprak de Heere tot Mozes en tot Aaron, zeggende: een mens, als in het vel van zijn vlees een gezwel of gezweer of witte blaas zal zijn, welk in het vel van zijn vlees tot een plaag der melaatsheid zou worden, hij zal dan tot de priester Aaron of tot een uit zijn zonen, de priesters, gebracht worden. En de priester zal de plaag in het vel van het vlees bezien. Zo het haar in die plaag in wit is veranderd en het aanzien van de plaag dieper is dan het vel van zijn vlees, het is de plaag der melaatsheid. Als de priester hem bezien zal hebben, dan zal hij hem onrein verklaren. Maar zo de blaar in het vel van zijn vlees wit is, en haar aanzien niet dieper is dan het vel, en het haar niet in wit veranderd is, zo zal de priester hem, die de plaag heeft, 7 dagen opsluiten. En daarna zal de priester op de 7e dag hem bezien, indien ziet de plaag, nadat hij zien kan, staande is gebleven, en de plaag in het vel niet uitgespreid is, zo zal de priester hem 7 andere dagen opsluiten. En de priester zal hem andermaal op de 7e dag bezien. Indien ziet de plaag ingetrokken en de plaag in het vel niet uitgebreid is, zo zal de priester hem rein verklaren. Het was een verzwering. Hij zal zijn klederen wassen, zo is hij rein. Maar zo de verzwering in het vel gans uitgespreid is, nadat hij aan de priester tot zijn reiniging zal vertoond zijn, zo zal hij andermaal aan de priester vertoond worden. Indien de priester merken zal dat ziet de verzwering in het vel uitgespreid is, zo zal de priester hem onrein verklaren. Het is melaatsheid. Zo worden diverse gevallen beschreven van huidziekte. Lezen we verder vanaf vers 38. Daar is ook de tekst uitgenomen straks. Vanaf vers 38 lezen we. Verder, als een man of vrouw die aan het vel van hun vlees blaren zullen hebben, witte blaren, en de priester zal gemerkt hebben dat ziet ingetrokken witte blaren in het vel van hun vlees zijn, het is een witte puist in het vel uitgebot, hij is rein. En als een man zijn hoofdhaar zal uitgevallen zijn, hij is kaal, hij is rein. En zo van de zijde van zijn aangezicht het haar van zijn hoofd uitgevallen zal zijn, hij is bles, hij is rein. Maar zo in de kaalheid of in de blessen een witte, roodachtige plaag is, dat is melaatsheid, uitbottende in zijn kaalheid of in zijn blessen. Als de priester hem zal bezien hebben dat ziet het gezwel van de plaag in zijn kaalheid of blessen wit, roodachtig is, gelijk het aanzien van de melaatsheid van het vel van het vlees, dan komt de tekst, pardon, verdenk me niet van de zeeziekte. Ik heb wel meer last van een kuchje, zoals degenen die me vaker horen wel weten. 44, die man is melaats, hij is onrein. De priester zal hem gans onrein verklaren, zijn plaag is op zijn hoofd. Voorts zullen de klederen van de melaatse, in wie die plaag is, gescheurd zijn, en zijn hoofd zal ontbloot zijn, en hij zal de bovenste lip bewimpelen. Daartoe zal hij roepen, onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen buiten de legerplaats, buiten het legerkamp zal zijn woning wezen. Tot zover de Oudtestamentische schriftlezing, de laatste drie versen. Dat is de tekst voor de preek straks. Maar zeker ook niet los van wat het volgende dat we nog gaan lezen. Markus 1 vanaf vers 40. De genezing van een melaatse. Markus 1, de evangelie, hoofdstuk 1 vanaf vers 40. En tot hem, dat is tot de Heere Jezus Christus, kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zei tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatse terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem streng verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. Streng verboden om het al onbekend te maken, de toestroom zou te groot worden. En zei tot hem, zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon u zelf aan de priester. En offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij, die genezen melaatse, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij, Jezus, niet meer openbaar in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste, de eenzame plaatsen, en ze kwamen tot hem van alle kanten. Tot zover nu de schriftlezing, gemeente. We hebben gelezen over het Levitisch priesterschap, Aaron en zijn opvolgers. We gaan nu zingen van een priester van hogere orde, naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110, vers 1. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken, zit op de troon. Ter rechterhand naast mij, aan 's vaders rechterhand, tot ik de macht uw vijands heb verbroken en u zijn nek tot ene voetbank zij. En ook het vierde vers. U heeft de Heere die het nooit berouwt gezworen. Ik heb u tot heil, mijn volk tot heil, mijn naam ten prijs. In mijn raad het priesterambt beschoren dat eeuwig duurt naar Melchizedeks wijs. Neurie we vers 1 en vers 4 van Psalm 110. Straks als ons amen instemmend met de prediking van het woord van God, Psalm 19, daarvan vers 5, des Heren vrezen is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En ook het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar en helder bericht. En wat er verder volgt, Psalm 19, vers 5 en vers 6, als ons amen instemmend met de prediking van het woord van God. Deze zondagmorgen dus de bediening van de verzoening uit Leviticus 13. Ook in wijde tekstverband uiteraard. En met name dan vers 44 tot 46. Laten we die versen nog een keer lezen. Leviticus 13, vers 44 tot 46. Allerlei huidkwalen kwamen voorbij. Hè. Die man is melaats. Hij is onrein. De priester zal hem ganselijk onrein verklaren. Zijn plaag is op zijn hoofd. En voort zullen de klederen van de melaats in wie die plaag is gescheurd zijn. En zijn hoofd zal ontbloot zijn. Hij zal de bovenste lip bewimpelen. En daarbij ook zal hij roepen onrein, onrein. Al de dagen in welke deze plaag aan hem zal zijn, zal hij onrein zijn. Onrein is hij. Hij zal alleen wonen. Buiten het leger zal zijn woning wezen. Ja, gemeente, jongens en meisjes, in de wetten van Mozes dus allerlei voorschriften voor melaatsheid. Niet precies hetzelfde als lepra, wat in onze dagen nog voorkomt. Maar toch wel verband daartussen. Hè, die stompjes van ledematen, de huid die wordt weggevreten, huidvraat. Zo wordt het ook wel vertaald. Een vreselijke kwaal in ieder geval. Die we nogal eens tegenkomen in Oude en Nieuwe Testament. Mirjam, de zus van Mozes en Aaron. Naaman, de Syriër, die hoge officier die zich moest wassen 7 maal in de Jordaan. Dan zou hij weer rein zijn. Zijn vlees kwam toen terug als het vlees van een kleine jongen. En wat zijn er veel dingen herkenbaar voor ons als het gaat om melaatsheid. Herkenbaar voor ons in deze, ja dan valt het C-woord weer, deze coronatijd. Een zeer besmettelijke ziekte, waartegen van hogerhand maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen dat het nog verder om zich heen grijpt. Die getallen met die 3 nullen weet u wel. En bij de verdenking van die ziekte, ja bij de eerste verschijnselen, was je al een verdacht geval. En dan moest je naar een testlocatie. En dan, als het ging om melaatsheid toen, niet zo'n teststraat weet u wel, met zo'n wattenstaafje in je keel. Mijn vrouw heeft dat ook gehad, kortelings, gelukkig, negatieve uitslag. Maar toen moest je naar de hoge priester, Aaron, of een van zijn zonen, Nadab en Abihu. En je had Eleazar en Itamar. En dan moest je een aantal dagen in quarantaine. Om te voorkomen dat je ook nog weer anderen aan zou steken. Nou, dat kennen we ook in deze tijd. Zeker de mensen in onze tehuizen, afgelopen zomeren. Verschillende tehuizen helemaal op slot, mensen in eenzame afzondering. Mijn vrouw kon bij onze hoogbejaarde moeder, schoonmoeder, alleen met een hoogwerker voor het raam, zo op bezoek weet u wel. Dan moet je al hoogtevrees hebben, maar dat nog even terzijde. Ja, dat viel niet mee voor veel mensen. Eenzame afzondering, ook al markeerde je nog niets. En het kan zelfs uitlopen op een totale lockdown. Iedereen thuis, achter de deur. Nou, bij melaatsheid werd je van alle kanten wantrouwig bekeken en ze bleven bij je uit de buurt. En zoals je dat ook nu nog hebt, één kuchje of één niche en ze kijken al om en... Ja, en dan moest je de ziekte, als je die onder de leden bleek te hebben, dan moesten de klederen gescheurd worden als teken van rouw. Want dat is wat er ten diepste achter zit. Een melaatse, die was levend dood. Doodverklaard, die bestond niet meer, die telde niet meer mee. Levend dood. En ook om te voorkomen dat je je buren, je familie en verder ook zou besmetten, moest je dan je bovenlip bewimpelen, zoals er staat in onze oude Statenvertaling. In de herziene wordt gesproken over het bewinden, het omwinden van de snor en de baard. Nou, hoe dan ook. De bovenlip bewimpelen. En van achter die doek moest je de mensen om je heen dan toeroepen. Onrein, onrein ben ik. Zodat ze afstand van je konden houden, liefst meer dan 1,5 meter. Eigenlijk mocht je helemaal niet meer onder de mensen komen. Je werd in de meest letterlijke zin van het woord behandeld als een melaatse. Ze schuwden je, ze gingen je letterlijk mijden als de pest. Wat we in onze contreien in de middeleeuwen ook hebben gehad. Een pestepidemie, ook met zo'n kap voor het gezicht enzovoort. En je kon ook niet meer naar de kerk. Want het heiligdom was ook niet meer toegankelijk voor iedereen. Je werd in de ban gedaan, je was immers onrein en dan mocht je in de gemeente des Heren voor het aangezicht van een heilig God niet meer verschijnen. In de samenkomst, in het heiligdom waar het volk vergaderd is, geen toegang meer. En ergens moest ik onwillekeurig denken, gemeente, aan die armste bevolkingsgroep in landen zoals India, Nepal, die landen daar in de buurt. De Dalits, kastelozen, de paria's uit de samenleving. En India en die landen, daar heb je een stuk of 4 kasten zo, de hoogste, dat zijn de priesters en dan naar beneden. Maar je had ook die Dalits, die hadden helemaal geen kasten. Je weet wel, dat zijn die mensen, die mannen met hun takkenbezems in de straten van steden als New Delhi en zo. En vrouwen ook. En dan onderin de riolen met je blote handen, de meest smerige karweitjes. Veracht en verworpen en uitgestoten. Dalits betekent letterlijk de onaanraakbare. De onaanraakbaren. Als melaas. En bij melaatsheid kreeg je ook nog een keer de verdenking op je dat het je eigen schuld was. God straf je toch niet zo, maar het zijn toch geen mensen die het je aandoen. Zo dacht men en zei men soms ook hardop. En soms was dat inderdaad waar. Miriam, ik noemde haar al, die kreeg melaatsheid als straf voor haar rebellie, de opstand tegen Mozes. Eigenlijk tegen de Heere. En koning Uzzia later... Die ging offeren in de tempel, mocht hij helemaal niet doen. Dat moesten de priesters doen. Maar hij waagde het toch. En als straf kreeg hij de melaatsheid. Maar dat is niet altijd, niet als een standaardregel. En u weet ook wel dat de Heer Jezus, die wilde niet weten van eigen schuld, dikke bult. Als het ging om een ziekte. Bij de genezing van de blind geborene. Wie heeft er gezonderd? Hij of zijn ouders? Moet toch een van de tweeën zijn. Maar zo zit dat niet, zei de Heer Jezus. Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders niet, althans niet meer dan andere mensen. En ook bij de genezing van de melaatse doorbreekt Jezus, om zo te zeggen, het protocol. De gangbare mening en de gangbare manier waarop men met zulke patiënten placht om te gaan. Daarover straks meer. Over Jezus tegenover de melaatse. Eerst nog aandacht hoe dat het zou gaan. Als zo'n melaatse Israëliet erdoor zou komen en mocht genezen. Dat mocht die patiënt niet zelf vaststellen, zo van, nou, ik voel me weer aardig en het zal wel weer in orde zijn. Zo is het al goed, zoals ik nu ben. Nee, dat moest geconstateerd worden door de priester. Hoge priester Aaron, of een van zijn vier zonen, gaf ik al aan. Nadab en Abihu en Eleazar en Itamar. En dan traden de voorschriften in werking zoals we ze vinden in Leviticus 14. Dat is het volgende hoofdstuk. Dat hebben we niet allemaal gelezen. Dat zou te veel van het goede worden bij alles wat we al gelezen hebben uit Leviticus 13. En ook nog een keer uit het evangelie van Marcus. Maar we kunnen er toch ook niet omheen, dat volgende hoofdstuk. Leviticus 14, daar staat met zoveel woorden te lezen, ik moet het wat samenvatten. Anders wordt het allemaal veel te veel van het goede. Dan kunnen we het niet meer bevatten. Er staat in Leviticus 14 dat de priester en die patiënt die ontmoeten elkaar buiten de legerplaats. En uitvoerig wordt dan gesproken over allerlei offers. Twee reine vogels, duiven bijvoorbeeld. Dan wordt er één geofferd en de andere mag wegvliegen. Vrij. Als een vogel in de lucht. En dan vinden er ook allerlei besprenkelingen en wassingen plaats. Cederhout wordt genoemd, dat rode cederhout. Rood, let daarop. Karmozijn wordt genoemd. En hyssop. Een heel ritueel. En intussen mag dan die ex-patiënt rein zijn verklaard en terugkeren. Ik zei al, ze ontmoeten elkaar buiten de legerplaats, maar dan mag hij naar binnen het legerkamp. En nog weer 7 dagen wordt die persoon dan in quarantaine gehouden, opgesloten. En dan wordt hij voor de ingang van de tabernakel, die tent van de samenkomst, dat heiligdom, voor het aangezicht des Heren geplaatst. En er wordt een lam geslacht, een gaaf lam, zonder enig gebrek. En niet zo'n mager scharminkel, een mank aan de pootjes, dat toch eigenlijk al opgeruimd moest worden. Nou, dat is goed genoeg voor de offerdienst aan de Heere. Nee, een gaaf lam, vlekkeloos. Een graanoffer van meel erbij, olie erbij. En dat gaat dan over het hele lichaam. Want dat wordt gestreken op de rechteroorlel van die ex-patiënt en op de rechterduim en op zijn rechtergrote teen. Die olie. Eerst het bloed. Eerst wordt daar het bloed op gestreken. Zijn rechteroorlel, rechterduim, rechtergrote teen. En daar bovenop olie. Oorlel, duim, rechterteen. Olie op het bloed. En wat er over was van die olie, daarvan werd ook nog gestreken op het voorhoofd, op het hoofd van die man. Zo doet de priester voor hem verzoening, staat er dan, voor het aangezicht des Heren. Verzoening. Schuldbedekking. En dan nog meer offers ter verzoening. En die man die moest ook zijn haar afscheren. De onreinheid moest echt helemaal weg. Kleren verbrand. En zo is die man echt rein. Rein voor het aangezicht van de Heere. Wat was je dan gelukkig af, hè? Als je zo er weer door mag komen. Rein en genezen. En dan hoorden we al dat er geen direct verband hoeft te zijn tussen zonde en ziekte. Er is natuurlijk wel sinds Genesis 3 waren er geen zonden, waren er geen wonden. Dat is ook allemaal waar. Maar het kan een directe straf zijn, zoals de pest of een springhanenplaag over Israël. Weggevoerd in de ballingschap, is allemaal mogelijk. Maar het hoeft niet directe straf te zijn. Job, die kreeg ook een huidziekte. En dat heeft hij aanvaard uit de hand van de Heere. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Maar ja, dat ligt bij Job nog niet zo simpel. Er waren ook die rovers en dat natuurgeweld, die tornado, waardoor het huis instortte waar zijn zonen zaten. En die rovers die doden zijn knecht en stalen het vee. En dat weten wij. Job wist dat misschien nog niet zo. Ja, maar de Satan was bij God in de hemel gekomen. Dan kon hij toen nog, had hij nog toegang. Later is hij uit de hemel geworpen, maar toen kon hij nog bij God voor de troon komen. En dan wijst God hem op Job. Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Ja, kunst, zegt de duivel dan. Als u zo goed voor hem zorgt, als u zo goed voor hem bent. Hè, maar neem hem nou maar eens even goed te pakken. Laten we hem eens even goed testen. Of dat u dan nog zo trouw en liefdevol zal dienen. Nou, ga je gang, zegt God tegen de Satan. Dus, dat betekent dat die ziekte, waar Job ook op een gegeven moment mee geslagen wordt, dat die uiteindelijk van de boze afkomstig was. Die zat erachter. Van zijn leven moest hij afblijven, maar voor de rest, hij is in uw hand, zegt God tegen de Satan. Ja, en toch worden zonde en melaatsheid, ook al is het niet direct altijd een straf van God, toch worden ze zonde en melaatsheid nog wel eens in één adem genoemd. Want het lijkt zo op elkaar, met name op dat punt van die onreinheid, waardoor je niet in de gemeenschap met God meer kunt blijven. En nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen. Ja, u kent dat waarschijnlijk wel, dan wordt er vaak gezegd, en ik heb dat ook nog eens een keer gedaan, als ik dan preek over de genezing van een melaatse, dan komt vroeg of laat, als je een degelijke preek wilt leveren, dan komt daar toch die zinsnede voorbij, dat wij mensen melaats zijn, van de hoofdschedel af, tot de voetzolen toe. Dat hoor je nog alles, hè? Dominees. Melaats, van de hoofdschedel af, tot en met de voetzolen toe. En toch staat dat niet zo in de Bijbel, zoals ik eerst ook dacht. Ik ging die teksten nazoeken om ze in deze preek te verwerken, om weer op die oude manier, melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, dat staat dan hier en daar en daar, en dan ga je lezen wat er staat, en dan klopt dat niet. Ik ga die teksten met u langs. Dan beginnen we in 2 Samuel 14 vers 25, daar gaat het over Davids zoon Absalom. En wat staat er dan in 2 Samuel 14 vers 25? Nu was er in gans Israël geen man zo schoon, zo knap betekent dat, als Absalom. Zeer te prijzen van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe. Dus het is nog andersom ook, begint bij de voetzool elke keer, niet bij de hoofdschedel. Van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem. Ja, van binnen was er bij Absalom natuurlijk een heleboel boosheid. Maar van buiten een volmaakt gave jongeman. Geen enkel gebrek. Van zijn voetzool tot zijn hoofdschedel toe. En dan vervolgens Job. Ik noemde hem al. In Job. Dan staat er in Job 2 vers 7 het volgende. Toen ging de Satan uit van het aangezicht des Heren en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn schedel toe. Zweren. Het gaat dus niet over melaatsheid direct. En dan ook niet over de zonde. Het is wat de Satan Job aandoet. Boze zweren, vreselijke zweren. En dan Deuteronomium 28 vers 35. De Heere zal u slaan met boze zweren. Het volk, als dat niet in de weg van de Heere zal gaan, op het pad van zijn geboden, zal de Heere u slaan met boze zweren aan de knieën en aan de benen, waarvan gij niet zult genezen kunnen worden, van uw voetzool af tot aan uw schedel. En dan nog de bekende tekst uit Jesaja 1, vers 6. Van de voetzool af tot het hoofd toe, is er niets geheels aan hetzelfde, maar wonden en striemen en etterbuilen die niet uitgedrukt nog verbonden zijn, en geen van dezelfde is met olie verzacht. Het gaat ook weer niet over melaatsheid. Het gaat over Gods slaande hand, die het volk over zich heen heeft gekregen. Helemaal beursgeslagen zou je zeggen, wonden enzovoort, niet verzacht door olie. Dat is wat er staat in Jesaja 1 vers 6. De gevolgen van Gods slaande hand. Niet melaats als beeld van de zonde. Nergens. Nergens melaats van de hoofdschedel af tot de voetzolen toe. Kijk, met de gedachte achter die uitdrukking die dan zo vaak naar voren komt. Namelijk dat wij mensen van top tot teen en van binnen en van buiten door en door aangetast zijn door die besmettelijke erfelijke ziekte van de zonde. Ja, die gedachte, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar dat staat dus niet in al die teksten die ik zojuist noemde. Dat is een misvatting. Je moet altijd heel goed lezen wat er staat. Er staat soms net iets anders. Melaatsheid als beeld van de zonde zou je hooguit terug kunnen lezen in Psalm 51. Waar het gaat over de reiniging en het afwassen van de zonde van David met Batseba en Uria, weet u wel. En daar wordt dan gezegd, ontzondig mij met hyssop. Hé, dat hebben we eerder gehoord, hyssop. Ontzondig mij met hyssop, hè, zo'n kwastje. Hè, zo'n bundeltje waarmee bijvoorbeeld in de nacht van de uittocht uit Egypte, in de paasnacht, werd er het bloed van het paaslam gestreken aan de deurposten, de dorpel van het huis van de Israëlieten in het land Gozen. En dan waren ze veilig achter het bloed van het paaslam. Daar ben je veilig, achter het bloed van het lam. Dan ging de verderfengel die Egypte doorging om al de eerstgeborenen te slaan. Die verderfengel ging de deur waaraan dat bloed gestreken was voorbij. Vandaar ook de naam Paas, hè, Pesach, voorbijgang. Dan ging de engel, de verderfengel, de doodsengel, die ging je deur voorbij. Als je schuilde achter dat bloed. En dat zou ik dan kunnen betrekken met hyssop. In Psalm 51, dat zou je kunnen betrekken op het ritueel van de ontzondiging met hyssop van de melaatse. Leviticus 14 staat dat, hè? Dus ontzondig mij met hyssop, Psalm 51, en mijn ziel. Nu gans melaats, staat er in de berijming bij, in de berijming. Nu gans melaats, zal mijn ziel rein zijn en genezen. Zo kun je via een omweg uitkomen op mijn ziel melaats rein en genezen. Maar dat staat niet in al die andere teksten. Ja, en dan is het toch wel waar. Dan zijn wij onreine in onszelf. Verbannen uit Gods gemeenschap. In de brieven van Paulus en zo wordt zonde ook vaak aangeduid met de kwalificatie onrein. Onreinheid. En dan is er niet meer de gemeenschap, de toegang tot God. Tegenover een heilig God behoren wij inderdaad tot de onaanraakbare. Hoe zouden wij onrein gemeenschap kunnen hebben met God vanuit onszelf? Uitgestoten. En als de Heilige Geest je daaraan gaat ontdekken wie je bent. Ja, dan ga je het leren roepen tegenover de Heer. Onrein, onrein ben ik. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ja, en dan om het verlorene te zoeken. Wat wordt het dan heerlijk rijk en ruim, gemeente. Nu verkondigt Gods woord ons. Dat er een veracht man met een hoofdletter is geweest. De lijdende knecht des Heren, de man van smarten. Die om onze ziekten op zich heeft genomen. En onze smarten, ons leed heeft gedragen. Hij is om onze overtredingen verwond. En om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de shalom, de vrede met God aanbrengt, is op hem neergedaald. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. En dat is toch altijd het mooiste gedeelte van de preek, vind ik zelf. Hè? Dat, je moet de mensen de zonde aanzeggen. En je kunt niet altijd leuke dingen vertellen. Maar dat is dan toch dat heerlijke, dat rijke, dat ruime, dat de deur van het evangelie, wagenwijd open mag worden gezegd. Dat de Heer Jezus in de wereld gekomen is om het verlorene te zoeken. En om zondaar en zondaressen zalig te maken. Dat Hij gemeenzaam met zondaren eet aan één tafel gelegen. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Uit de mond van een fariseer klinkt het evangelie daar. Het is 100% waar. Deze, moet je horen hoe ze het zeggen. Die vent met de eerbied, zou je haast zeggen. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. Dat is toch wat? Dat kan toch niet? Ja, maar Jezus doet het. Ontvangt zondaren. In gemeenschap met hen treedt hij, aangelegen aan één tafel. En dat hij, zoals we gelezen, gehoord hebben uit Marcus 1, dat hij zijn hand uitstrekt naar een melaatse en aanraakt. Die tot hem de toevlucht heeft genomen. Heer, als u wilt, ja dan kunt u mij reinigen. Ik wil, word gereinigd. En terstond ging de melaatse van hem. Hij raakt zulke paria's aan. En het wonder geschiet. Zoals ook bij die 10 melaatsen, van wie er maar eentje terugkwam, weet u wel. Jezus had ze naar de priester gestuurd, maar die 10e, dat was een Samaritaan, waar moest die heen? Die kwam terug naar Jezus. Is er dan maar 1? Waar zijn de 9? En het is nog altijd zo, gemeente, die God leeft nog. En Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus komt heden voorbij bij u en jou en mij. En hij blijft niet achter een kuchscherm. En hij houdt geen 1,5 meter of meer afstand. En hij mompelt maar niet van iets van achter een mondkapje. Maar onbewimpeld mag het klinken zonder de doekjes om te winden. Hij heelt gebrokenen van hart. En hij verbindt ze in hun smarten. Wie? Die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Doe dat dan. Als je dat nog nooit gedaan hebt en doe het maar weer opnieuw. Hij heelt en geneest die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hopeloze gevallen in zichzelf. Kan nooit goed maken, kan mezelf niet verbeteren. Kan het alleen maar erger maken. Hij heelt gebrokenen van hart. Ja, doe dat dan, gemeente, want iets wat onrein is en onrein blijft, dat is de Heere een gruwel. Daar is de Bijbel ook duidelijk in. Het onreine zal niet ingaan, niet binnenkomen in het nieuw Jeruzalem. Maar hij, onze enige hoge priester, aan s vaders rechterhand, die zichzelf heeft gegeven op het altaar van Golgotha. Hij nam geen lam uit de kudde van een ander, maar hij liet zichzelf slachten. En stortte zijn bloed ter verzoening. Hij heeft ons gekocht met zijn dierbaar, zijn kostbaar bloed. Met lichaam en ziel. Dat we zijn eigendom zouden zijn. Met lichaam en ziel. En voert hij ons terug in de gemeenschap met een heilig God. Gerechtvaardigd, vrijgesproken, de schuld voor het heilig oog des Heren bedekt, zo weer gerechtvaardigd door zijn offer. En dan ook opgestaan uit de doden, melaatse, levend dood was je verklaard. Je bestond niet meer, je telde niet meer mee. Maar in Christus herboren, opgestaan. Ja, dan is daar ook die olie des geestes, hè, zoals het plechtstatig wel eens gezegd is. De olie van de Heilige Geest. Dan is niet alleen de rechtvaardiging, maar als een Siamese tweeling daarmee verbonden. In ieder geval hand in hand. Rechtvaardiging en heiliging. Je kunt toch niet in de zonde blijven. Waar Jezus zichzelf voor gegeven heeft. Dan ga je toch leven naar zijn geboden. Stel uw leden niet tot wapen van de ongerechtigheid. Maar als uit de doden levend geworden zijn. Stel uzelf aan God ter beschikking. Tot wapens van de gerechtigheid. En daar spreekt de Bijbel zo dikwijls over, ook als Paulus daarover gaat schrijven in Romeinen 12 bijvoorbeeld, nadat hij dat heeft gehad over de rechtvaardiging van de goddelozen enzovoort. Maar ik bid u dan, broeders en zusters, door de ontfermingen van God, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Uw redelijke godsdienst wordt dan de wereld niet gelijkvormig. Gereinigd zullen we ook rein en heilig leven. Oh, niet om de hemel ermee te verdienen, dat heeft Christus gedaan. Maar hij gedoogt niet dat de zonde leeft in het hart en ook niet in het lichaam dat hem toebehoort. Rein en heilig. Maak dat eens concreet, wel. Dan zullen we zeker ook in coronatijd, zullen we de overheid gehoorzamen. Niet van ik vind en volgens mij. En ieder doet maar wat hij zelf goed vindt. En protestdemonstraties en knuffelfeestjes. Er zijn erbij die op zaterdagavond heel gezellig met elkaar in een disco verkeren. En zondag gaan ze oma doodknuffelen in het bejaardentehuis. Zo gaat het toch, of niet? Wat breng je over? Waar ben je mee bezig? Gehoorzaam aan de overheid. Ook al, ik zal niet zeggen dat die nou altijd foutloos, alle regels, dat er volmaakt is. Maar bij een stoplicht vraag je toch ook niet af van is dat nou wel terecht. Is dat toch een rommeltje? Anarchie zou je toch krijgen als ieder maar doet wat goed is en recht is in eigen ogen. Dat was zo in de dagen van de richteren, toen er nog geen koning was in Israël. Ja, en zelfs onze koning maakt fouten. Ja, niet de koning, die niet. Maar onze koning, en toch de overheid, de dienaresse Gods. Het, zoals de catechismus ook bij het gebod over het ouders gehoorzamen, het eraan toevoegt. Wat ik ook bij de wetslezing deed. Ouders en overheden gehoorzaam. Want ze zijn van Gods wegen over ons gesteld. Ook om nog iets te noemen, de liefdevolle zorg voor de naaste. Evangelisatie en zending. De naaste die ten dode wankelt, dat je die bekend maakt met het evangelie ten leven. Dat er één is die gesproken heeft, ik ben de opstanding en het leven, wie in mij gelooft. Die heeft het eeuwige leven, die zal leven, zo iemand ook al was hij de dood gestorven. Ja, dan zal er ook rekening gehouden worden met de naaste, wat ik al aangaf. Hè, niet dat geknuffel en het overbrengen enzovoort. Ben ik mijn broedershoeder? Ja, wat anders. Wij zijn de hoeder en de broeder, hoeder en van onze broeder en zuster. En ook een stukje medeleven met de naaste in nood. Zeker ook in coronatijd. Een tijd vaak van angst en eenzaamheid. En daarom wil ik eindigen met een gedicht. Een gedicht van mijn eigen bloedeigen dochter. Dat doe ik nou niet elke week, een gedicht. En zeker niet altijd een gedicht van mijn eigen dochter. Maar in dit verband, ze is ook werkzaam, pastoraal, onder allerlei patiënten. En ze heeft dit gedicht op schrift gesteld en daar wil ik de preek mee beëindigen. In de ban door corona. De wereld in de ban van het corona. Mensen besmet, eenzaam apart gezet. Ondanks dat goed op hen wordt gelet. Onaanraakbaar verklaard. Melaatsheid in persona. Je zult maar in de ban zijn door corona. Je behoefte woekert onverminderd voort, elk warm menselijk contact verstoort, naasten op afstand, eenzaamheid in persona. Jij bent niet onaanraakbaar, het is de ziekte. Jij bent ons even dierbaar als voorheen, jij bent nog jij, ten volle en ten diepste. Je mag je blijvend koesteren in mijn liefde, woorden brengen ons opnieuw bijeen. Wij gunnen jou het allerliefste. Het allerliefste. En Jezus werd innerlijk met ontferming bewogen. En raakte de melaatse aan. Amen. Psalm 19, vers 5 en vers 6. Laat ons danken en bidden, gemeente. Heren, we komen u danken voor zoveel zegeningen. Uw sparende en bewarende hand over ons tot dusver. Zoveel dingen die u ons nog geeft en laat. Allemaal onverdiende zegeningen en gunst bewijzen. Zo ook de samenkomst van vanmorgen, zij hier in dit gebouw of anders thuis meeluisterend en meekijkend. Laat er een zegen uit achter mogen blijven, o God in de hemel. We bidden u, Heren, voor heel deze gemeente, voor de broeders van het bestuur. Zegen de mentor, dominee Blom, en de mentor binnenkort, dominee Liefting. Heren, zegen hen en stel hen tot een zegen, al het werk dat hier gedaan mag worden onder ouderen en jongeren. Kinderen ook, deze week vakantie hebben. Dus voor kinderen, voor jongeren is het ook allemaal zo'n rare tijd. Zeker in verband met het onderwijs op allerlei manieren. Maar allemaal hebben we ermee te dealen in deze tijd. Heren, kon het zijn. Wil nog een keer ten goede geven. Verdiend hebben we het allemaal niet. Maar geef het vanuit de volheid van uw genade. Uw heil, uw heling, uw genezing naar lichaam en ziel. Gedenk, Heren, degene die ermee te maken hebben met de gevolgen van corona, COVID-19. Ja, uit 2019 is het ook in 2020 meegegaan en we gaan op weg naar 2021. Wat zal de toekomst brengen? Gedenk, Heren, in verband met die ziekte, maar ook andere kwalen die er zijn. Dat gaat ook door. En rouw, niet alleen vanwege het verdriet, slachtoffers van corona, maar ook van andere ziekten. Rouw van kortere of langere tijd geleden. Gedenk ieder die daarmee te maken heeft. We bidden nu voor de kerk, de kerken, in alle verscheidenheid en verscheurdheid en verdeeldheid. We bidden u, Heren, voor ons land en volk, voor onze overheid, voor ons vorstenhuis, ons koninklijk paar. We dragen hen aan u op, dat ook zij, Heren, bij uw kribben leren buigen en leren knielen bij uw kruis. En dat wij als land en volk en overheid, maar hoe langer hoe meer leren vragen, Heren, wat wilt gij nou dat ik doen en laten zal? En dat is toch bekering. Heren, de goede keuze op allerlei manieren. We bidden u verder voor de volken van deze aarde. Er is toch geen volk eigenlijk wat door die ziekte ook wordt overgeslagen. En er zijn zoveel brandpunten en pijnpunten. Politiek, militair, op het gebied van economie en milieu. Sectoren die bijzonder getroffen worden. In de agrarische sector van landbouw en veeteelt. Tuinbouw. In de medische sector, mensen die daar werken, op de IC's, die mogen de klus weer klaren. Heren, wilt u hen in het bijzonder ook goed en nabij zijn. Doktoren, verpleegsters, mensen in de zorg. En we bidden u, ja, Heren, voor alle volken in deze wereld, maar heel in het bijzonder voor uw volk Israël. Dat hebt u uw woord gegeven. Daar hebben we zojuist iets van uitgehoord. Zo wou u met geen andere volken handelen. Die moesten uw getuigenissen en uw verbondsgeheimen missen. Heren, we kunnen onze vragen hebben bij hoe het toen toeging. Maar u bent een heilig God. En wees heilig, zo zegt u. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Zodat u toch ook uw heilzame wetten gegeven. Toen en nu uw goede en heilige wet, leer ons de geloofsgehoorzaamheid, hoe langer hoe meer. Neem genadig uit deze dienst weg alles wat niet was naar uw heilige wil. Zegent u het goede, schenk ook, Heren, in de tweede dienst een goede en gezegende dienst. Zegen ook hem die dan voor mag gaan. Hoor ons gebed, Heren. En neem onze dank aan in de naam van onze biddende en dankende hoge priester, die zichzelf ten offer gaf. Thans gezeten is aan uw rechterhand en die gij naar uw belofte altijd hoort. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 2. Nou, het is het einde van de dienst. Dan kan het wel, denk ik, dat we toch niet langer in het gebouw verblijven. Laten we dat dan zingen doen. Psalm 103, vers 2. Looft hem die u al wat ge hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krankheden kent. En wat er ook verder volgt, Psalm 103, het tweede vers. Laten we dat nu als slotpsalm zingen. De priester wil rein verklaren degene die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Ga dan heen en draag met u de priester zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.